Welkom bij een nieuwe aflevering van Leiderschap in Onzekere Tijden. Janka Stoker, Harry Garretsen. Hebben jullie wel eens iets aan jezelf willen veranderen, aan je gedrag? Dat je denkt van, nou, dat vind ik eigenlijk niet zo leuk van mezelf. Ik zou het wel anders willen doen.
Ja, ik heb dat wel gedaan, ja.
Ja, wat voor dingen zijn het dan?
Nou, ik heb toen het gaat om het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. En ik ben ook een tijdje organisatieadviseur geweest. En sommige dingen weet je zelf allemaal heel erg goed. En het is soms heel goed om dan zeg maar niet meteen te zeggen wat je vindt of hoe je denkt dat het zit.
En lukte dat ook?
Ja, want het blijkt gewoon uiteindelijk niet zo effectief om zo te opereren. Trouwens, ook als je bijvoorbeeld promovendi of zo begeleid, je kan het allemaal zelf wel weten. Maar het is veel belangrijk om mensen dingen zelf te laten ontdekken. Ja. Dus dat betekent dat je gewoon je gedrag moet veranderen.
Dus je bent op je tong eigenlijk eerst.
Nou ja, geduld, meer vragen stellen. Echt op een andere manier. In plaats van zelf een beetje de slimste van de klas te wezen.
Maar je kon het ook echt volhouden?
Ja, nou, in de ene situatie beter dan de andere. maar het lukt me inmiddels aardig, ja.
Oké, Harry, heb jij ook zoiets of niet?
Ik laat nu even de stilte vallen. Dat was mijn voorbeeld. Laat ze wat vaak gaan stilte vallen.
Oh, serieus?
Ja. Dus, nou nee, ook wel het punt dat je, omdat je, als je langer meeloopt, de neiging om te denken, soms terecht of soms onterecht, van dat weet ik wel, en dat dan meteen te zeggen. En dus dat vaker te denken, even niet. Of het nou om studenten gaat of in onderzoeksoverleg, dat herken ik wel. Ja. Dus dat je dat kunt aanpassen.
Ja, maar veranderen is natuurlijk moeilijk. Ook in leiderschap, hè?
Zeker. En dat is met name zo omdat leiders heel vaak met verandering te maken hebben. Of het nou om de politiek gaat of om het bedrijfsleven, om organisaties. En het is dan ook stevast dat als je lijstjes ziet aan leiders vraagt van wat is nou belangrijk of wat houdt je bezig, dat veranderingsvragen daar heel hoog scoren.
Ja, en nou Janka, jij hebt er al je oratie ook over gedaan, over verandering.
Zeker in 2005.
Ja, lang geleden al.
Die heette Leiderschap Verandert, met een T. En het is lang geleden, maar het is misschien wel actueler dan ooit, dit thema.
Ik ben er voor alle Nederlanders. Er hoeft niemand aan te twijfelen. We gaan niemand het land uitzetten of wat dan ook. We zijn er voor iedereen. Christenen, moslims, ongelovigen. Dus er is geen enkele reden om daaraan te twijfelen. Op het moment dat ik dat nog een keer duidelijk kan maken, dan zal ik het zeker doen.
Vandaag schrijft Wilders op Twitter, dat is hij net, heeft hij dat op Twitter gezet. De media is geobsedeerd door de PVV en Wilders. Dagelijks in de kranten en op de radio en televisie de grootste bagger en stemmingmakerij. Het zal niet helpen, vrienden van de pers. Het volk heeft gesproken en de PVV is de grootste partij van Nederland. En we gaan nog sterker en groter worden. Dit is een directe aanval op de vrije media, in mijn ogen.
Heel veel dingen trots, maar dit is een element in mijn manier van werken. En daar heb ik mezelf toe te verhouden en over na te denken hoe ik dat anders kan doen in de komende tijd.
We try to translate that in Unilever by being sure that everything we do has a positive impact. Decoupling growth from environmental impact, increasing overall social impact.
Ja, de laatste was Paul Polman van Unilever. Topman van Unilever was hij in het verleden. We gaan het over hebben. Ja, verandering in leiderschap is erg actueel. Zeker ook in de politiek. Demissionair premier Rutte die beloofde een paar jaar geleden om alles anders te zullen gaan doen. Om zijn leiderschapsstijl te zullen veranderen. Nu zien we PVV-leider Geert Wilders dat hij wil veranderen. Om een premier te worden van alle Nederlanders als zijn partij in het kabinet komt. Laten we maar eens bij het begin beginnen. Kan het überhaupt? Ik bedoel, kan je zo rigoureus veranderen?
Natuurlijk kun je veranderen. Anders liepen we hier op aarde ook niet rond. Het is niet makkelijk, maar natuurlijk kunnen mensen dingen leren. En dat doe je niet alleen op school, maar dat doe je ook als je daarna allerlei functies vervult. Dus ja, je kunt veranderen. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk niet makkelijk. Er zijn allerlei mensen jarenlang in therapie zijn om dingen te veranderen. En dan gaat het heel traag.
Het kost tijd.
Het kost tijd, ja. Tegelijkertijd is wel leuk. Er is ook een studie gedaan naar of je gewoontes, hoe makkelijk je zeg maar gewoontes kunt veranderen. En daaruit blijkt dat, wil je nou bijvoorbeeld meer sporten? Of beter eten of wat dan ook.
Is meestal maar tijdelijk, hè?
Gewoon. Dus nou, het grappige is dat daar uit het onderzoek blijkt dat duurt gemiddeld ongeveer 2 maanden voordat je dat doet. Sommige mensen doen er over bijna een jaar over. Maar dat het ook best wel zo is dat mensen het dan daarna kunnen volhouden. Tegelijkertijd, ja, er is een hele mooie uitspraak van Skinner. Dat is een wetenschapper die zei ooit: if you are old, don't try to change yourself, change your environment.
Oké, dan lukt het niet meer.
Moet je ook gewoon denken, nou, laat ik mijn gedrag maar niet meer proberen te veranderen.
Nee, oké. Maar goed, demissionair premier Rutte is het niet gelukt. Ja, als je kijkt naar Geert Wilders, misschien ook wel niet echt. Want hij geeft toch verschillende signalen. Hè? Als je kijkt naar wat hij bijvoorbeeld op X plaatst. Ik bedoel, van verandering het voormalige Twitter. Van verandering is nog niet echt iets te zien.
Nee, behalve dat hij daar ook weer in verandert. He, dus in die zin
nou,
is
hij schijnt daar nu ook weer iets milder te worden de laatste dagen.
Dus misschien dat heeft hij daar wat feedback op gehad. Ja. Maar wat je hier natuurlijk aan ziet, is dat het heel makkelijk is om te zeggen dat je dingen anders wilt doen. Maar dat het uiteindelijk in je gedrag pas zichtbaar wordt. En dus op papier kun je van alles zeggen dat je iets probeert te zijn. Of je kunt ook in een interview zeggen dat je probeert om een premier te zijn van alle Nederlanders. Maar daarna zien mensen natuurlijk allerlei gedrag weer van je. En daar moet het uiteindelijk dan uit blijken. Niet zozeer of je dat ergens hebt aangekondigd.
Nee, maar Wilders zou ook wel moeten veranderen. Wil zijn partij in een kabinet terechtkomen? Dan is het ook een beetje veranderen omdat het moet.
Ja, zeker. En er zijn ook twee hoofdredenen waarom verandering mogelijk is. Eén, omdat je het zelf wilt. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk het beste.
Ja.
En twee, dus omdat het moet. Dus een combinatie tussen eigen motivatie en externe druk. En bij Wilders zie je beide misschien ook wel. Omdat hij ook denkt, hij snapt, externe druk je moet veranderen. Of hij nou zelf precies wilde, dat is dus een beetje de vraag.
Dat zullen we later misschien nog wel zien.
In algemene zin, even los van Wilders, maakt het natuurlijk wel makkelijker dat als je meer gemotiveerd bent om te veranderen. Het klinkt als een open deur, is misschien ook, maar is wel heel erg waar. Dan is het ook makkelijker. Dus je wilt stoppen met roken en je... Het wordt alleen maar tegen je verteld, omdat het niet goed is. Maar je wilt het zelf niet. Dat is natuurlijk een ander verhaal, is dat je zelf intrinsiek gemotiveerd bent.
Weet ik alles van, ja.
Oké, okay, nou dan herken je dat.
Ja. Hoe gaat het ermee?
Ja, het gaat best goed eigenlijk.
Okay.
Al 5 weken.
Goed zo.
Nou,
maar goed, je moet het dus echt
positieve
willen.
Positieve feedback helpt ook.
Ja, okay. Maar als je het echt wil, dat helpt natuurlijk altijd.
Ja, ja. Ja, als je het echt wilt, helpt zeker. Dus het is niet voldoende. Hè. Dus, dus motivatie is heel erg belangrijk. Dus wel één ouder onder het gras is namelijk dat je jezelf beeld over hoe goed je dat dan doet en hoe gemotiveerd je bent. De meeste mensen zijn daar wat optimistisch over. Dus het idee dat je de mate waarin je kunt en wilt veranderen. Heel veel mensen toch daar een iets te rooskleurig beeld van hebben. Dus er is ook wel goede feedback. Dus dat je ook naar andere mensen luistert. Of je het echt wel goed doet of echt wel verandert, is wel belangrijk.
Ja, maar verandering voor de bühne gebeurt natuurlijk vaak ook. Ook omdat het een beetje moet, omdat het een betere uitstraling heeft.
Ja, en dat is natuurlijk dan eigenlijk geen echte verandering. Hè? Volgens mij hebben we het hier wel eens in een eerdere podcast gehad over greenwashing of rainbowwashing. Hè? Dat organisaties en ook leiders bezig zijn om een soort van goed verhaal naar buiten te houden.
Dat is een beetje verandering omdat het moet.
Nou, dat is ook eigenlijk schijnverandering. Hm. Hè? Want dan beweer je dat je allerlei dingen belangrijk vindt, maar uiteindelijk blijkt daar in je bedrijfsvoering bijvoorbeeld heel weinig van. Dan is het echt wel voor de bühne. Ja. En dat is ook wat mensen wel heel teleurstellend kunnen vinden als je in zo'n organisatie bijvoorbeeld werkt.
Ja, maar de vraag bij Geert Wilders is misschien ook wel een beetje of hij echt wil veranderen. Ja. Alleen maar het signaal wil afgeven omdat hij graag in een kabinet wil zitten.
Ja. Ja, dat houdt ons allemaal dagelijks bezig.
Of,
ja,
of misschien inderdaad wel helemaal niet in een kabinet willen.
Ja, dat is allemaal goed. Dat moet je kunnen niet in zijn hoofd kijken. Maar dat die vraag ook heel logisch is. Of hij echt wel wil. Het is meer tegen welke prijs hij dat dan wil. Hè? Dus dit is een soort. Er schijnt een soort. We hebben het net over gehad. Deels via sociale media. Een soort spel gaande te zijn. Van ik wil wel, ik wil niet.
Sociale media voor de achterban. En
Dus voor het grote publiek is die dan de. Kijk maar eens, de premier. Hè? Dus de premierstoon. En voor via sociale media is het toch meer de oppositieleider Wilders met de harde rechtse toon. En daar lijkt hij mee te spelen. En of dat nou voor hem ook tot een uitkomst leidt. Wat hij echt wil. Dat hangt dus af wat hij echt wil. Dat is een beetje in de sterren kijken. Dat weten we ook nog niet.
Nee, maar is het geloofwaardig voor een leider als hij ineens verandert?
Nou, ineens is het natuurlijk best wel ingewikkeld. Kijk, als je heel lang bepaald gedrag hebt vertoond, wat bij Wilders bijvoorbeeld zo is, maar natuurlijk wel bij meer leiders het geval is, dan vinden mensen het best wel moeilijk om te geloven dat het ook echt anders is. En daar is dus in de eerste plaats tijd voor nodig. Ja, dus het gaat niet van de een op de andere dag. En bovendien, en dat is volgens mij het allermoeilijkste, is dat het er echt om gaat als het voor jezelf ook een ingewikkelde situatie is. Hè. Dus ik heb zelf ook jarenlang geleden onderzoek gedaan naar leidinggeven aan zelfsturende teams. En het idee is dan dat leidinggeven dat op een andere manier doen dan dat ze daar voorheen deden. Hè. Ja. Dus mensen meer verantwoordelijkheden geven, teams het zelf laten oplossen. En wat je dan ziet is dat dat prima gaat zolang dat team het allemaal goed doet. Maar als het moeilijk wordt, is het natuurlijk veel ingewikkelder om dan zeg maar op je handen te gaan zitten en te denken, nou, hè, nu, jullie moeten het nu zelf doen.
Want zo hadden we bedacht.
Ja, en dat is ook het idee van deze zelfsturende teams. Hè? En wat dan dus ingewikkeld is dat je dan ook juist in zo'n moeilijke situatie dat andere gedrag moet blijven laten zien. En wat dan volgens mij heel erg belangrijk is, en dat weten natuurlijk bij Wilders niet en bij Omtzigt trouwens ook niet, maar de vraag is natuurlijk, heb je de competenties? Hè, dus kun je het ook? Want bij dat nieuwe gedrag, of stel je wil premier worden, of je bent opeens partijleider van een grote partij in plaats van Kamerlid in je eentje, dan horen daar ook andere competenties bij. Ja. Dus je kunt het ook wel willen, maar tegelijkertijd is de vraag, kan je het ook?
Ja, moet ook kunnen. Ja. Maar als een leider ineens zo rigoureus verandert, ik bedoel, zeg je dan ook niet automatisch van, zoals ik het de afgelopen tijd heb gedaan, is fout?
Nee, niet automatisch, want de omstandigheden zijn ook anders. Dus als je als partijleider, als je in dezelfde rol zit, en de wereld is ongeveer hetzelfde, en je zegt, ik ben heel erg veranderd, dat is moeilijker uit te leggen misschien. Maar als de context, een woord dat hier ook vaker valt, verandert. En dat is natuurlijk het geval als je bijvoorbeeld van partijleider minister wordt. Of andersom. Of in en uit de politiek of van bedrijfsleden. Dus dan is het goed, als je het goed doet, is het best uit te leggen waarom dan een andere
omdat
context.
Omdat je rol anders is.
Ja, dus bijvoorbeeld om nog Wilders één keer te noemen. Op zich als idee, van dat de stelling van ja, ik ga mij ook anders gedragen als ik premier ben. Want ik snap dat dat een andere rol is dan partijleider zijn. Is een waar statement, want dat is een hele andere context.
Maar als je nou in dezelfde rol blijft, als je diezelfde rol houdt en je wilt toch ineens veranderen.
Ja, dan wordt het moeilijker.
Gaat veranderen.
Want dan moet je dus uitleggen waarom jij dan nu, waarom die verandering dan geloofwaardig is. Is toch een slag moeilijker als dan dat de omstandigheden zijn veranderd.
Ja, dus je kan beter van rol wisselen dan ook.
Soms wel, of zeg maar zeggen, ik moet dat dan blijkbaar. Of je moet de conclusie trekken dat jij niet de persoon bent om dat te doen.
Precies, want dat kan natuurlijk ook. Hè? Dat je gewoon denkt, ik kan dit niet.
Ja. Nee, beter als iemand anders het gaat doen.
Ja. Ja.
Maar kennen we eigenlijk leiders die het wel is gelukt?
Nou, ja, dat moet ze, om niet al te negatief te doen. Ja, zeker. Femke Halsema is een goed voorbeeld. Dus bijvoorbeeld in de Nederlandse context, die heeft verschillende rollen gehad. Tweede Kamerlid, partijleider, nu burgemeester van Amsterdam uiteraard. Maar dat is toch iets heel anders dan fractievoorzitter van een politieke partij in de Tweede Kamer. Burgemeester.
Omdat ze nu burgemeester van iedereen moet zijn.
Ja, maar ook
bijvoorbeeld.
Daar. Bijvoorbeeld.
En streng.
En streng. Ja. En veel meer bestuurder ook is. Ja. Omdat je als burgemeester dat bent. Mm. Nou, ik denk dat veel mensen vinden, maar goed, dat is natuurlijk een mening. Dat een goed voorbeeld is.
En dat is ook geloofwaardig omdat zij van rol is veranderd. En
ja,
en
dat
rol anders zou moeten zijn.
Dus als je, niet dat dat alles zegt, maar als je langzaam het beeld toch is van dat zij daarin ook in die rol gegroeid is. En dat nu algemeen wordt gezien als een goede burgemeester van Amsterdam. Nou, dat is niet de makkelijkste plek.
Nee.
En zij komt in ieder geval uit een heel andere context. Dus dat is wel een goed voorbeeld.
Zijn er meer voorbeelden?
Ja, internationaal. Een voorbeeld dat ook tot de verbeelding spreekt. Nelson Mandela is denk ik een voorbeeld dat iedereen ook wel kent. Dus als je vanuit apartheidsregime na de oorlog, eerst als verzetstrijder, gewapend verzet, heel lang in de gevangenis. Mm-hmm. En uiteindelijk toch degene gemaakt die, waar iedereen het toch ook over eens is na de machtswisseling. Dat het onder andere aan hem te danken is dat het geweldloos is verlopen. En hij wist in ieder geval een andere rol aan te nemen. En in een andere context ook heel andere boodschappen uit te dragen dan dat hij daarvoor deed.
Maar is dat echt een verandering of misschien ook strategisch?
Allebei.
Om je doel te bereiken.
Allebei, maar dat is niet. Als je verandert en de mate waarin je het tot je in je haarvaten voelt, of dat het ook deel strategie is. In ieder geval deed hij het. En op een manier waar denk ik, die goed was voor Zuid-Afrika als land, voor iedereen daar.
Ja, want heel natuurlijk ook omdat de wereld was veranderd. Hè? Ik bedoel, de wereld was ook tegen apartheid.
Tuurlijk, dus in die zin is ook dat is weer de context. Hè? In dit geval dan de tijdgeest. Op het moment dat er in de wereld dingen gebeuren die maken dat het jou helpt, waar jij voor staat, wordt het natuurlijk veel makkelijker. Hè, kijk naar MeToo, kijk naar hoe bijvoorbeeld tegen Zwarte Piet aankijken. Er gebeuren natuurlijk allerlei dingen in de maatschappij die ook maken dat je de verandering, dat je een beetje een wind in de rug krijgt. Tegelijkertijd, ja, je moet het dan nog wel even doen. Want het was natuurlijk niet zo dat het in zijn situatie heel makkelijk was om bij het afschaffen van apartheid opeens te zorgen voor verbinding. Het had natuurlijk net zo goed een andere kant op kunnen gaan. Dat er heel veel boosheid was geweest. Heel veel agressie. En ook wel, zeg maar, heel begrijpelijk. En dat is niet gebeurd. Dus het is niet alleen maar zo dat het iedereen was gelukt in die context van, oh ja, maar we vinden nou in de hele wereld dat het eigenlijk niet meer kan.
Nee, oké. Okay. Hij heeft een echt belangrijke rol gespeeld door zich anders op te stellen.
Ja, en dus... Ja, die kwaliteit had hij natuurlijk eigenlijk al wel, misschien. Maar die heeft hij wel op het moment dat het nodig was ook ingezet.
Ja, we hebben het nu over de politiek. Zijn er in bedrijfsleven ook voorbeelden?
Ja, we hoorden zijn stemmen net al.
Ja, Paul Polman,
zeker. Die dus ook uit de levensmiddelenhoek al voor Unilever daar zat. Bij Procter & Gamble en Nestlé, grote multinationals op dat vlak. Dus hij had ervaring op dat gebied. Dat wil zeggen in die hoek van het bedrijfsleven. Maar die duurzaamheidsboodschap, dat is hij echt eigenlijk pas bij Unilever gaan doen. Met een heel duidelijk verhaal. En
minder vervuilen, meer produceren.
Ja, maar de combinatie ook. Hè. Dus dat hij zei dat je kunt dus het duurzame businessmodel is er ook een van duurzaamheid. Waarbij je zowel en winst kunt maken en duurzaam kunt zijn. Nou, dat is de toekomst van Unilever. En dat heeft hij al die jaren, 10 jaar lang, uitgedragen.
Ja, hij werd de paus van de duurzaamheid genoemd. Ja. De Bono van het bedrijfsleven.
Ja.
Hoe spectaculair was die verandering dan bij hem?
Nou, ik denk wel spectaculair. Tegelijkertijd moet je niet onderschatten dat het heel erg de combinatie was. Hè? En dat aandeelhouders bijvoorbeeld ook wel tolereerden. Omdat die tegelijkertijd inzetten op groei van omzet en winst.
Dat moet je dan wel tegelijkertijd doen.
Nou, in ieder geval bij zo'n beursgenoteerde onderneming wel. En dat is dus zolang die daarin, zolang dat lukte, was het ook zo dat het hem gegund werd. Ja. En je kan ook zeggen, ja, de leiders na hem, die hebben het daar veel moeilijker mee.
Want?
Ja. Nou, die hebben op de een of andere manier, zeg maar, de nadruk op duurzaamheid wat minder in de etalage gezet.
Omdat ze de aandeelhouders weer iets meer tevreden
moeten houden. Nou, daar ontstond wel druk, ja.
Hein Schumacher, die nu ook een bedrijf
organiseert. Ja, precies, die net begonnen is, maar die dat ook uitstraalt. En ook trouwens Polman op het eind van zijn eigen termijn ontstond er ook, dreigde Unilever overgenomen te worden. Omdat er ook, en aandeelhouders waren daar wel of niet van gecharmeerd, omdat toch het idee van de kwartaalcijfers en de winst, dat werd toch weer belangrijk. Want nou, Polman dacht, dat heb ik ongeveer afgeschaft.
Ja, maar Schumacher kan dus geen andere leider zijn. Hij kan er niet duurzaamheid op één zetten, omdat hij nu toch meer naar de aandeelhouders moet luisteren.
Ja, we weten ook niet onder welke opdracht hij is aangenomen.
Maar het kan heel goed zijn.
Nou ja, dus het heeft met twee dingen te maken. Je kan vanzelf van alles vinden. Tegelijkertijd word je ook op een bepaalde positie gevraagd, in zijn geval waarschijnlijk. Ja. Of benaderd. Hmm. Met een opdracht. En dat betekent dat je ja ook zegt tegen die opdracht.
Maar je kan voor Paul Bolman misschien ook zeggen van, het is misschien ook slim. Hij was zijn tijd misschien wel ver vooruit. De wereld wil duurzaamheid. En het is ook misschien wel een hele goede marketingstunt.
Nou, dat is het soort, ja, zo kun je het zien, maar bij hem.
Nee, ik vraag het.
Ja, nee, ik zit en ik antwoord. Ja. Nee, maar de geloofwaardigheid van Polman is, als je naar acties kijkt, was het veel meer dan dat. En overigens, in zijn geval ook. Kijk, één bewijsstuk daarvoor is hoe hij zich natuurlijk gedraagt nadat hij. Ja. Dus hij heeft u. Hij gaat op die weg door met volle kracht. Dus bij hem is het wel echt intrinsiek. Dus het is niet alleen maar omdat hij dacht dat het goed voor Unilever, goed naar buiten toe. Dat hebben we net over gehad, extern. Maar bij hem is het ook heel erg vanuit eigen motivatie. Ja.
We hebben nu over leiders die veranderd zijn. Hoe belangrijk zijn leiders bij verandering?
Ja, heel belangrijk. Je moet het ook niet overschatten, hè, dat leiders alles doen. Maar bij verandering hebben ze eigenlijk een dubbelrol. Dus is het vaak zo dat ze richting geven aan die verandering. Nou, denk bijvoorbeeld aan Polman. Maar zo zijn er natuurlijk wel meer. Hè. Dus je organisatie moet veranderen. Het is toch een beetje dat de leiders daarvoor opgesteld worden. Ja. Of misschien wel een opdracht krijgen van de aandeelhouders. En tegelijkertijd is het zo dat ze vaak zelf ook daar bij moeten veranderen, omdat er ander gedrag bij nodig is. Hè. Dus de vergelijking wordt eens gemaakt met de baron van Münchhausen, dat ze toch ook zichzelf een beetje aan hun eigen haar uit het moeras moeten trekken.
Ja.
Omdat bij die verandering vaak ook ander gedrag hoort. Hè. Dus stel, je gaat een nieuwe strategie implementeren, of stel bijvoorbeeld met die zelfsturende teams. Hè, dan, daar hoort ook bij dat je jezelf anders gaat gedragen.
Als leider, meer op de achtergrond.
Ja, en misschien wel eigenlijk als eerste moet laten zien dat het dus anders moet.
Ja. Maar goed, verandering dreigt ook vaak te mislukken. En dat bleek al uit je oratie in 2005.
Ja, en dat heeft ook overigens niet alleen maar met die leidinggevende te maken. Hè. Dus er zijn veel redenen waarom veranderingen niet slagen. Tegelijkertijd zijn zij dus wel de eerste verantwoordelijke vaak. En ja, is dat dus ook wel een lastige rol.
Dus het mislukken komt wel vaak door het gedrag van leiders?
Ja, waarbij zeker. En dat. Een kern van het probleem is ook dat ze dan zelf denken al veranderd te zijn. Hè? Eerder over het zelfbeeld. Dus zij denken, nou, dat doe ik best goed. Daar hebben zelf ook onderzoek naar gedaan aan het begin van de coronacrisis. Door zowel aan leidinggevenden als aan medewerkers te vragen van, nou ja, hoe gaat het nu? En wordt er nu meer gedelegeerd? Of
met dat thuiswerken.
Met thuiswerken. Ja. Dat was wat toen natuurlijk enorm speelde. En dan zag je een enorm verschil tussen dat leiders dachten dat veel meer te doen. Dat delegeren, dat ik ben nu, hè, ga je maar in je gang. Terwijl medewerkers dat, laat ik zo zeggen, niet altijd herkenden. Ja.
Ja, oké. Okay. Ja. Maar goed, vaak is er ook weerstand tegen verandering. Alle verandering is ook moeilijk. Maar als je nu kijkt naar de politiek, hè, zou je ook bijvoorbeeld kunnen zeggen van alle seinen staan nu op groen. Ik bedoel, als je het wilt doen, moet je het nu doen.
Ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar echte verandering is dus moeilijk. En wil men echt. Hè? En dus vaak gaat het overigens niet alleen om de persoon. Maar in Nederland hebben we toch een bredere discussie. Het gaat over bestuurscultuur. Dus we hebben nu heel erg gehad, kan de leider als persoon veranderen? En ook in zijn of haar gedrag. Maar de opdracht die er voor de politiek ligt is eigenlijk nog veel groter. En dat speelde al bij Rutte. En dat speelt nu. Hè. Dus hier ook wat Omtzigt uitstraalt. Dus een hele bestuurscultuur veranderen. Gaat over het hele land. Dat is natuurlijk een enorme opgave. Dus,
is niet één leider. Dat is,
dat is veel meer.
Een denker.
Ja, en we hebben natuurlijk met de coalitie te maken. Hè. Dus dat is altijd heel ingewikkeld om te zeggen. Wat wil nou? De kiezer wil verandering. Ja, maar wil die kiezer dan allemaal dezelfde verandering? Hè? Dus als je kijkt naar mensen die
wel echt verandering.
Nou ja, maar ook de mensen die op Wilders hebben gestemd willen misschien een hele andere verandering dan de mensen die op Omtzigt hebben gestemd. Hè? Dus bij Omtzigt was die bestuurscultuur heel belangrijk. Nou, daar heb ik Wilders eigenlijk nog nooit over gehoord. Hè? Dus het is ook altijd een beetje vraag. Maar ja, weten we wel wat de kiezer echt wil?
Bij Wilders hoor je we zijn het zat, maar bedoelt hij dan we zijn de bestuurscultuur zat? Ja.
Of iets anders?
We zullen het de komende tijd weten. Zo is het. Misschien wel. Lees dit nog.
Ja, natuurlijk. We hebben zelfs twee boeken hier, want dat is van één auteur, dus daarom mag het. Maar dat zijn de autobiografieën van Nelson Mandela. Die heeft twee boeken geschreven.
Zeker, lezen.
En het eerste is De Lange Weg naar de Vrijheid. Maar daarna heeft hij ook een vervolg geschreven, de zogenaamde, dat heet De Presidentiële Jaren. En dat heeft als ondertitel Bij de Vrijheid begint het pas.
Oké, dank jullie wel. Jan Karstoken, Harry Garretsen, tot zoveel leiderschap in onzekere tijden. Vergeet niet om de podcast te beoordelen in je app en abonneer je daar ook meteen. Als je wil reageren, opmerkingen of vragen, je kunt mailen naar redactie@diepduikmedia.nl. Tot over 2 weken.